Goedenavond, luisteraars. Welkom bij ons programma Laat ons de rustdag wijden. De komende weken houdt dominee Peter Butter, christelijk gereformeerd predikant in Middelharnis, 4 adventsoverdenkingen te houden en hij koos daarvoor de geschiedenis van David en Goliath, zoals je die kunt vinden in 1 Samuel 17. Maar voor we naar de eerste overdenking gaan luisteren, beginnen we met 2 openingsliederen. Allereerst Psalm 74, de versen 2 en 12. Herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. U hoort samenzang vanuit de Grote Kerk in Hogeveen onder leiding van Alle Roodbergen en Jan G. van Tellingen bespeelt het orgel. Psalm 74, samenzang vanuit Hogeveen. Het volgende lied is een lied van verwachting. Ook in de tijd van Samuel werd er al om uitkomst gebeden. Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. Kom en help ons uit dit dal. Het wordt gezongen door het Oosterwolds Christelijk Gemeente Koor onder leiding van Harry Hamer, met medewerking van het Gerdanus Orkest, Henk van Putten aan de piano en Jaap Kramer orgel. O Heer Jezus, kom. Dan is het nu tijd voor de overdenking door dominee Den Butter. De bijbellezing is uit 1 Samuel 17, vers 1 tot 11 en verder vanaf 20 tot 23, 1 Samuel 17. En het onderwerp voor de meditatie is de handschoen toegeworpen. Na de meditatie wordt gezongen op Psalm 35, vers 1 en 13, twist met mijn twisters hemelheer. U hoort dan het Noordermannenkoor. Ga nu eerst luisteren naar dominee De Butter.
Ik lees u dus een paar gedeelten uit het begin van 1 Samuel 17. En de Filistijnen verzamelden hun leger ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span en hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig panzer aan en het gewicht van het panzer was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht van zijn spies was als een weversboom en het lemmer van zijn spies was van 600 sikkelen zilver. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen, waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij knechten van Saul? Kies de man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeide de Filistijn, ik heb heden de slagorde van Israël gehoond, zeggende, geef mij een man dat we samen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. En nu sla ik een paar versen over waarin het gaat over David die door zijn vader naar het leger gestuurd wordt om de informatie in te winnen over zijn broers. Toen maakte David zich des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder en hij nam het op en ging heen gelijk als hem bevolen was. En hij kwam tot aan de Wagenburg toen het leger in slagorde uittrok en men de strijd ten strijde riep. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep tot de slagorde en hij kwam en vroeg zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat uit het leger van de Filistijnen. En hij sprak overeenkomstig die woorden. En David hoorde ze. We zouden dit eerste gedeelte uit 1 Samuel 17, luisteraars, kunnen typeren met de term de handschoen toegeworpen. In het begin van de geschiedenis der mensen heeft God een woord gesproken waarin het over strijd ging. Ik zal vijandschap zetten. Vijandschap die dan resulteert in strijd. Een voortdurende strijd. Een strijd die pas geëindigd zal zijn als een van de partijen definitief verslagen zal zijn. Tussen wie en wie gaat die strijd? Ten diepste tussen Christus en de duivel. Zij zijn de voornaamste tegenstanders. Maar aan beide kanten hebben zich mensen geschaard, of eigenlijk moet ik dat anders zeggen, mensen hebben zich in feite allemaal aan de verkeerde kant geschaard, aan de kant van de boze, niemand uitgezonderd. En toch zijn er onder de kinderen der mensen die aan de kant van Christus zijn gekomen. Dat was echter niet hun eigen initiatief. Daar zijn ze door God geplaatst. Van die strijd kent de Bijbel verschillende episoden. Er was onder het Oude Testament een volk dat door God tot zijn volk was aangenomen. Gods volk dus, Israël. Een volk dat bij hem mocht wonen. Er waren ook andere volkeren, heidense volkeren, afgodendienaars, vijanden van God, bondgenoten van Gods grote tegenstander. En dat is iedere keer weer de oorzaak geweest van een gewapend conflict. Steeds weer was er strijd. Dat is ook zo in de dagen die ons beschreven worden in 1 Samuel 17. Dit keer zijn het de Filistijnen die hun legers tegen Israël vergaderd hebben. En met welke bedoeling hebben ze dat gedaan? Uiteindelijk met de bedoeling om Israël uit de erfenis te verdrijven. En daar zit dan achter de heimelijke bedoeling van de onzichtbare aanvoerder van de legers van de Filistijnen. Gods volk vernietigen en op die manier ook de komst van de beloofde onmogelijk maken. De beloofde die volgens Gods woord de volkomen overwinning op de boze en zijn rijk zou behalen. En dat mag nooit gebeuren. Er zit niet zoveel schot in de strijd. De legers liggen tegenover elkaar, maar er zit geen beweging in. Ze zitten eigenlijk in een impasse. En die moet doorbroken worden. Er komt er een uit het leger van de Filistijnen naar voren. Een reus. Een man met een geweldige wapenrusting. Goliath. Een rassoldaat. En hij doet een voorstel. Laat Israël een kampvechter leveren en laat deze met hem, Goliath, strijden. En de wijze waarop dit duel dan beslist zal worden, zal ook beslissend zijn voor de hele afloop van de strijd. Goliath werpt Israël dus de handschoen toe. En wie zal die handschoen oprapen? Is er iemand die dat durft? Let u er ook nog even op hoe Goliath deze uitdaging doet. Hij hoont de slagorden van de Heere. Dat wil ook zoveel zeggen dat hij de Heere, de God van Israël, hoont. Daar schaamt hij zich niets voor. Hij is buitengewoon brutaal als hij zijn volle vijandschap tegen de Heere demonstreert. En dat laat trouwens tegelijkertijd zien dat Goliath aan de kant van de boze staat. Restloos heeft hij zich aan de duivel ter beschikking gesteld. Hij is een van diens trouwste onderdanen. Als uit de mond van Goliath de godslasterlijke woorden klinken, is het tenslotte de duivel die op deze manier zijn woede uitbraakt tegen God en zijn volk. En zo bezien is Goliath eigenlijk ook een voorafschaduwing van de mens der wetteloosheid die straks nog zal moeten komen. De antichrist. Is er iemand in het leger van Israël die de handschoen durft opnemen en de uitdaging aanvaarden? Is er iemand die de nodige moed heeft om dat te doen? Helaas, we lezen dat ze allemaal sidderen als ze Goliath zo bezig horen. De schrik slaat hen allemaal om het hart en die schrik verlamt hen. Iedereen wordt door die schrik overmand. Koning Saul durft niet en hij was toch ook niet voor een kleintje vervaard. Abner, de legeroverste, durft ook niet. Jonathan, de kroonprins, die toch eerder al een staaltje van grote moed getoond had, is nu ook zonder moed. En dus blijft de toegeworpen handschoen daar liggen. En dag aan dag komt de Filistijn weer om zijn uitdaging te herhalen, waarbij hij steeds sarcastischer en brutaler wordt. Hoe komt het dat niemand genoeg moed bezit? Daar zit Gods hand achter. Een mens heeft immers alleen dan moed om voor de eer en de zaak van de Heere uit te komen als de Heere hem daarvoor de moed geeft. Maar in zichzelf is de mens een zwakkeling. God laat het leger van Israël voelen: zonder mij kunt gij niets doen. Hij laat ze gevoelen hoe machteloos ze zijn in deze strijd. En als er een oplossing zal komen, dan moet die van de andere kant komen. Niet van mensen, maar van God. Niet van beneden, maar van boven. Dat was toen zo, maar dat is eigenlijk altijd zo. Want wat daar in het Eikendal gebeurde, is alleen nog maar een enkele episode uit de altijd voortgaande strijd tussen Gods rijk en dat van de boze. En nog zijn er geweldige machten die zich sterk maken tegen God en tegen zijn volk. Nog worden de normen Gods met voeten getreden en de naam van de Heere gelasterd en gehoond en de eer van God vertrapt. Om zo te zeggen, de Goliaths laten zich nog altijd horen en ze rusten niet voordat ze alles in handen hebben. En wat kan een mens daartegen beginnen? Zelfs als we door genade aan Gods kant mochten komen te staan, dan zijn we tegenover de macht van de vijanden geheel zwak en machteloos. En de vraag dringt zich op, onweerstaanbaar. Wie zal er voor verlossing zorgen? Wie neemt de handschoen op? Is dat in uw persoonlijk leven misschien ook al eens een vraag geworden? Wat kunnen wij beginnen tegen de zondemacht die wij binnenin ons aantreffen? Wat kunnen we beginnen tegen de berg van schuld die er tussen God en ons in ligt? Wat kunnen we beginnen tegen de listen van de boze? We zijn altijd weer verliezers. En als er geen verlossing komt van de andere kant, dan zijn we verloren, voor altijd. Wat doet God dus op deze manier? De vraag in het mensenhart aan de orde stellen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, de roep tot God om hulp. Want van hem moet het komen. Als we dan vastgelopen zijn, laat dit dan de vrucht zijn. Heere, help mij. Geef gij verlossing. Intussen blijft in het Eikendal de toegeworpen handschoen liggen. En elke Israëlitische soldaat krijgt volop de gelegenheid om te beseffen, wij kunnen het niet. In Bethlehem woont een herdersknaap. Op een alleronverwachtst moment was er iets heel bijzonders in zijn leven gebeurd. Gods profeet Samuel kwam in Bethlehem en in de besloten familiekring heeft deze Samuel toen een hoorn met olie over het hoofd van deze knaap uitgegoten en hem op die manier namens de Heere tot koning over Israël gezalfd. Buiten de familiekring wist niemand dat. En dat bleef voorlopig ook onbekend. Trouwens, David ging ook heel gewoon weer zijn normale dagtaak verrichten. Hij was weer schaapherder. Zijn drie oudste broers bevinden zich bij Saul in het leger. Zij behoren dus ook tot die machtelozen onder het volk. Maar dan is vader Izei toch wel benieuwd hoe zijn jongens het maken. En hij stuurt David erop uit om naar hun welstand te informeren. Waarom kiest hij David uit? Er waren nog wel een paar andere jongens thuis. Die konden toch ook gaan? Ik weet niet waarom Izei zijn jongste zoon uitkoos. Ik weet wel waarom God het zo bestuurde. Omdat hij nu openbaar wilde gaan maken wat in de beslotenheid van het huis van Izei was gebeurd. God zou de komende verlosser gaan aanwijzen. David laat zich gewillig sturen. Hij reist naar het Eikendal en als hij daar aankomt is Goliath net weer bezig met het herhalen van zijn uitdaging. Dat hoort David. En die honende woorden, die brallende godslasterlijke taal, maken diepe indruk op hem. Hij kijkt rond, hij ziet de schrik op het gezicht van iedereen om hem heen. Maar is er dan niemand die het voor de naam van de Heere durft opnemen? Kan die Filistijn dat dan zomaar straffeloos doen? En dan ontwaakt er iets in David. Van binnenuit, en dat doet de Heilige Geest, wordt hij nu aangespoord om die toegeworpen handschoen op te rapen en om zo voor verlossing te gaan zorgen. Is dat overmoed? Ja, daar wordt hij straks wel van beschuldigd. Maar het is de geest van God die over hem vaardig wordt. God is bezig deze David als verlosser aan het volk te gaan voorstellen. En daarom wilde God dat Izei hem naar het leger stuurde. En daarom beschikte God het zo dat David precies daar kwam op het moment waarop Goliath weer met zijn uitdaging kwam. En we hopen in volgende uitzendingen dan nog te zien hoe de Heere dan verder door middel van David handelde. Laat het voor vandaag voldoende zijn als we weten dat God voor verlossing gaat zorgen. En dat hij dat doet op een moment waarop er niemand meer is die raad weet. Op een moment waarop alles is vastgelopen en op een moment waarop alle menselijke wijsheid faalt. Zo heeft God ook gedaan toen hij zijn zoon naar deze wereld zond. Christus, die in David wordt voorafgebeeld. Christus, de sterke held bij wie God hulp heeft besteld. Hij is gekomen in een wereld die in het boze ligt. In een wereld waarin de boze regeert. In een wereld waarin de Goliaths hun taal, hun brallende taal laten horen, zoals we dat vinden in de tweede psalm. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Christus is gekomen in een wereld waarover de nacht gevallen is. En hij kwam om de handschoen op te nemen, om de eer van God te herstellen, om de naam van God te verheerlijken, om een machteloos volk uitkomst te geven. En hij kwam op het juiste moment. Doet God dat ook niet vaak in het persoonlijke leven? In Psalm 142 zegt David, en dat is dan in veel later tijd in zijn leven, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel, toen hebt gij mijn pad gekend. Wat krijgt dan de verlosser waarde? Wat krijgen we dan? De grote zoon van David, het kind uit Bethlehem, de man van smarten, de levende paaskoning nodig. Ach nee, voor het natuurlijk oog stelt hij niet eens zoveel voor, net zo min als die herdersjongen uit Bethlehem. Hij wordt genoemd een wortel uit een dorre aarde, een scheutje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat is niet zoveel. En toch is hij vol heerlijkheid, want hij is door God gezonden. En God zei van hem, deze is mijn geliefde zoon. Bij hem heeft God hulp besteld. Zo ziet u dat God de verlosser al klaar had, toen niemand onder het volk er erg in had. Toen iedereen met verlamming geslagen was. Denkt u daaraan, als u mogelijk ook helemaal vastgelopen bent, God heeft de verlosser al klaar. zullen u gaan danken en bidden. Heren, we danken u ervoor dat we mochten horen uit uw woord dat u de verlosser al klaar had. Al wist niemand dat in het leger van Israël. U wist het wel, u had hem al voorbereid. U hebt hem zelf ook naar die situatie toegebracht, waarin hij door de Heilige Geest werd aangegord met kracht en moed om de strijd met Goliath aan te binden. En daarin hebben we een rijk evangelie gehoord, heren. Het evangelie van de Heere Jezus Christus, die veel meer is dan David en die veel groter is, veel groter ook in de overwinning die hij behaald heeft op de grote Goliath, de boze. Heren, doe ons zien dat hij de overwinning in feite al behaald heeft. Al lijkt het er vaak helemaal niet op. En al zien we om ons heen nog zoveel dingen die een hele andere taal lijken te spreken. Wilt ge geloof geven? Wilt ge geloof geven, o God? En denk aan ons. Denk bijzonder aan hen die op de een of andere manier ook helemaal vastgelopen zijn in hun leven. Dat kan zijn op geestelijk gebied, dat kan zijn in ons maatschappelijke leven, dat kan zijn in de familieomstandigheden. Er zijn zoveel dingen, heren, waar een mens niet bovenuit kan kijken, waar hij niet overheen kan klimmen. Zoveel dingen die ons dan ook ter neer kunnen drukken en die ons leven kunnen bezwaren. Geeft u in zulke omstandigheden er oog voor dat er een helper is. En dat hij klaar staat. Dat hij door u ook wordt aangeprezen. En dat een mens met al zijn noten, met al zijn schuld, tot hem mag gaan. Om bij hem te schuilen. En om het alles in zijn handen te leggen. Zegen ons, heren. Zegen ons ook morgen. Op uw dag. En laat uw woord ongehinderd en onbelemmerd voortgang mogen hebben. Om Jezus wil. Amen.
Tot zover de overdenking door dominee De Butter uit Middelheimis. Luisteraars, wanneer u een vraag hebt naar aanleiding van de overdenking, dan kunt u dominee De Butter bellen tot 10:30. En dus alleen voor vragen over de overdenking. Het nummer is 0187 48 22 90. Ik herhaal 0187 48 22, 90. Wij gaan verder met gewijde muziek tot 10 uur. God verlaat u niet. U hoort samenzang vanuit de grote kerk in Naarden.